Een aantal mededelingen, gemeente. Aanstaande donderdag zal, zo de Heere wil, een hervormingsavond gehouden worden. Die wordt belegd door de Stichting In de Rechte Straat en wordt gehouden in de Nederlandse Hervormde Kerk in Middelharnis. Die avond begint om 19:30 en dominee Den Toom zal de leiding hebben van die avond en evangelist Van Dooyeweerd hoopt te spreken. U wordt hartelijk uitgenodigd om die avond bij te wonen. Tweede mededeling is een herinnering aan de collecte, de extra collecte voor de bouwkast die vandaag gehouden wordt. En de laatste mededeling is een herinnering aan de verkoping die door de vrouwenvereniging wordt belegd op aanstaande zaterdag in de kerk. En die beginnen zal om 19:30. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 25 en daarvan de versen 6 en 10. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. En het tiende, hoed mijn ziel en red ze uit noden. Maak mij niet beschaamd, o Heere. 6 en 10 van Psalm 25.
Thank you.
We willen nu luisteren naar het lezen van Gods heilige wet. En in aansluiting op de lezing van de wet des Heren zingen we uit Psalm 119. En daarvan het vijfde vers. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren. Vervolgens lezen we het woord van de Heren uit 1 Koningen 18, de versen 1 tot en met 20. We noemen nu als schriftlezing 1 Koningen 18, de versen 1 tot en met 20, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het vijfde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heren, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Koningen 18. En het gebeurde na vele dagen dat het woord des Heren geschiedde tot Elia in het derde jaar, zeggende: Ga heen, vertoon u aan Achab, want ik zal regen geven op de aardbodem. En Elia ging heen om zich aan Achab te vertonen, en de honger was sterk in Samaria. En Achab had Obadja de hofmeester geroepen, en Obadja was de Heere zeer vrezende. Want het geschiedde als Izebel de profeten des Heeren uitroeide, dat Obadja 100 profeten nam en verborg ze bij 50 man in een spelonk en onderhield hen met brood en water. En Achab had gezegd tot Obadja: Trek door het land, tot alle waterfonteinen en tot alle rivieren. Misschien zullen wij gras vinden, opdat wij de paarden en de muilezelen in het leven behouden en niets uitroeien van de beesten. En zij deelden het land onder zich, dat zij het doortogen. Agab ging bijzonder op een weg en Obadja ging ook bijzonder op een weg. Als nu Obadja op de weg was, ziet, zo was hem Elia tegemoet. En hem kennende, zo viel hij op zijn aangezicht en zeide: zijt gij mijn heer Elia? Hij zeide: ik ben het, ga heen, zeg uw heer, zie, Elia is hier. Maar hij zeide: wat heb ik gezondigd, dat gij uw knecht geeft in de hand van Agab, dat hij mij doodde? Zo waarachtig als de Heere uw God leeft, zo er een volk of koninkrijk is waar mijn heer niet gezonden heeft om u te zoeken. En als ze zeiden: hij is hier niet, zo nam hij dat koninkrijk en dat volk een eed af, dat zij u niet hadden gevonden. En nu zegt gij: ga heen, zeg uw heer, zie, Elia is hier. En het mocht geschieden, wanneer ik van u zou weggegaan zijn, dat de geest des Heeren u wegnam, ik weet niet waarheen, en ik kwam om Agab dat aan te zeggen, en hij vond u niet, zo zou hij mij doden. Ik, uw knecht nu, vrees de Heere van mijn jonkheid af. Is het mijn heer niet aangezegd wat ik gedaan heb, als Jezebel de profeten des Heeren doodde, dat ik van de profeten des Heeren 100 man heb verborgen, elk 50 man in een spelonk, en die met brood en water onderhouden heb? En nu zegt gij: ga heen, zeg uw heer, zie, Elia is hier, en hij zou mij doodslaan. En Elia zeide: zo waarachtig als de Heere der Heerscharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta, ik zal voorzeker mij heden aan hem vertonen. Toen ging Obadja Agab tegemoet en zeide het hem aan. En Agab ging Elia tegemoet. En het geschiedde, als Agab Elia zag, dat Agab tot hem zeide: zijt gij die beroerder van Israël? Toen zeide hij: ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uw vaders huis, daarmede dat gij lieden de geboden des Heeren verlaten hebt en de Baals nagevolgd zijt. Nu dan, zend heen, verzamel tot mij het ganse Israël op de berg Karmel, en de 450 profeten van Baal, en de 400 profeten van het bos die van de tafel van Jezebel eten. Zo zond Agab onder al de kinderen Israëls en verzamelde de profeten op de berg Karmel. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen onze overdenking van het leven en de ambtelijke dienst van Elia voortzetten. En de tekst voor de prediking van deze morgen is het 7e tot en met het 16e vers. 1 Koningen 18, vers 7 tot en met 16. En ik lees alleen het eerste vers en het laatste vers van het tekstgedeelte. Het overige is u zojuist gelezen. 1 Koningen 18, vers 7. Als nu Obadja op de weg was, ziet, zo was hem Elia tegemoet. En hem kennende, zo viel hij op zijn aangezicht en zeide: zijt gij mijn heer Elia? Tot en met het 16e vers. Toen ging Obadja Agab tegemoet en zeide het hem aan. En Agab ging Elia tegemoet. Tot zover. Willen we eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, gij weet alle dingen. Gij kent ons hart en de gedachten die daarin omgaan. Gij weet ook hoe we deze morgen onze plaats in onze kerk hebben ingenomen. En zo komen we tot u als mensenkinderen, in wier hart veel kan leven, in wier hart ook, en dat is het allerergste, de ongerechtigheid leeft. En we komen voor u, de God die alle dingen ziet en die ons leven doorgrondt en kent. En daarom smeken we allereerst aan het begin van deze dienst op deze morgen: Heere, wil u onze zonde vergeven? Verzoen gij de zware schuld die ons met schrik vervult? Bewijs u ons eens genade. Laat dat ook deze morgen mogen blijken, dat u genade kunt en wilt bewijzen aan zondige mensenkinderen. Want deze morgen zijn we samengekomen om opnieuw een blik te slaan in het gedeelte van uw woord dat handelt over het leven en de werken van uw knecht, uw kind, de profeet Elia. En als zij vanmorgen dan heel nadrukkelijk worden stilgezet bij een man die de Heere vreesde, u zelfs zeer vreesde, van zijn jeugd af, dan wordt ons in zijn leven een spiegel voorgehouden. En dan komt de vraag tot ons, zijn wij Obadja? Waar zijn de Obadja's onder ons? En dan kennen wij de harten niet. Dan weten wij ook niet wat in het verborgen wordt afgeworsteld en wat in het verborgen ligt aan verlangens, ook met betrekking tot de geestelijke dingen. Maar dan weet u het hart. En dan kent u ze, Heere, die vanaf een jonge leeftijd het om u te doen is. Maar u kent ze ook, die jong zijn en die ouder zijn, die u niet kennen. En die vreemd zijn van de gesteldheid van het hart van Obadja, de knecht des Heren. En voor hen bidden wij of u hen te sterk wilt worden. Of u harde harten wilt breken. Of u wilt geven dat mensen die misschien omdat ze naar de kerk moesten, of die met een zekere onverschilligheid vanmorgen hun plaats hebben ingenomen, zo de kerk niet meer uit hoeven. Maar met een gebroken hart en met een verslagen geest de kerk uit mogen gaan. In wier hart de vraag leeft, wat moet ik doen om zalig te worden? Heere, wil u dat zelf doen, want wij kunnen dat niet. Geen woord van ons, maar uw woord, door de krachtige bediening van de Heilige Geest, kan het bewerken. Heere, schenk het. Wil u heel bijzonder deze dingen op ons hart binden, de noodzaak van de bekering, van levensverandering en levensvernieuwing, omdat wij allen op reis zijn naar de eeuwigheid. Heere, ook deze week zijn we weer zo heel plotseling aan herinnerd dat het leven een handbreed is. U hebt toch onverwacht onze zuster Bakelaar deze week uit dit leven weggenomen. Ze mocht de hoge leeftijd van 87 jaar bereiken. Maar het was toch nog ongedacht voor de familie en voor ons allen dat ze uit dit leven werd weggeroepen. En nu bidden we, Heere, wil u heel in het bijzonder de familie gedenken. De broer, de zuster, de nichten, de neven, allen die tot de familiekring behoren. En wil u in het midden van die familiekring werken, het werk van uw genade. Heere, u hebt in het verleden in de kring van deze grote familie willen werken. En ook onze zuster in alle eenvoud was iemand die haar hart naar deze dingen uitging en die bij deze dingen leefde. O Heere, wil u het ook in de verdere familiekring doen. Dat er velen mogen zijn die u de Heere leren vrezen. En wil u ook de troost schenken die er is bij u alleen in het verdriet en in het gemis. Ontferm u, Heere, over ons allen, zoals we deze morgen hier zijn. We zijn samengekomen met onze verschillende levensgeschiedenissen, met de dingen die in ons leven moeilijk liggen, met de dingen die ons ootmoedig dankbaar mogen stemmen. Wil u bij alle dingen die ons bezighouden, ons uw geest niet onthouden, en leer ons tot u verheffen het angstig hart, of ook in tijden van voorspoed u niet vergeten die de gever zijt van al het goed. We denken dan ook vanmorgen aan allen die een moeilijke weg hebben te gaan, heel in het bijzonder. En we bidden u voor onze zieken. We denken aan zuster Joke Hollaar, die deze week in het ziekenhuis moest worden opgenomen en een operatie onderging. Ze verblijft nog steeds in het ziekenhuis en we bidden van u, Heere, wil u met haar zijn en geven dat ze weer spoedig zover herstellen mag dat ze naar huis terug mag keren. Wil u ook haar nabij zijn met haar man en samen in deze omstandigheden doen ervaren dat u van hen af weet. En wil u aan hen denken in uw goddelijke gunst en ontferming. We dragen ook onze bejaarde broeder Koudijzer aan u op, die heel onverwacht gisteren in het ziekenhuis werd opgenomen en ook een operatie onderging. Heere, u weet de zorgen die er waren en die er toch ook nog zijn rondom zijn gezondheid, die de laatste jaren toch beduidend minder werd. Wil u geven, Heere, u die hem door de operatie heen hielp, dat u ook de komende dagen weer aan mag sterken en herstellen mag. En dat hij het ervaren mag, ook nu de beproevingen en de moeite hem de laatste tijd niet voorbij gegaan zijn, dat u van hem af weet, wil u hem uw nabijheid niet onthouden. En zo bidden we voor allen die ziek zijn, die aan huis gebonden zijn. U weet, er zijn er sommigen die al langdurig tobben met hun gezondheid. Anderen zijn wat ziekelijk door de ouderdom. En weer anderen zijn ziek doordat het in deze tijd van het jaar nogal wat mensen zijn die met ziekte te kampen hebben. Wil u hen allen voor uw rekening nemen, heren, en aan allen gedenken. Wees ook met allen die andere moeiten en zorgen kennen. U weet wat er soms verborgen ligt, wat niet vanaf de kansel genoemd wordt en wat niet in het kerkblad komt. U weet ook de dingen waar we niet over kunnen spreken. Wil u, heren, in moeite en zorgen geven dat uw aangezicht gezocht mag worden en het beleefd mag worden. God is ons een toevlucht en sterkte. Hij is krachtig bevonden, een hulp in benauwdheden. En als wij dan niet weten hoe de weg ligt en hoe de weg moet gaan, wil u hulp en kracht geven. Wil u de dingen die moeilijk liggen, die in de eenzaamheid worden afgeworsteld, wil u geven dat ook daarin antwoord mag komen op de gebeden. En wil u zo aan ons allen gedenken, met de dingen die bekend zijn, met de dingen die verborgen liggen. Met alle noden en vragen van ons leven. Heren, we leggen ze aan u voor. En we bidden u, wil u ook vanmorgen vanuit uw woord laten zien, dat hoe onbegrijpelijk ook de weg van u mag lijken, hoe soms de dingen zo donker lijken en een golvende zee is waarin we dreigen te verzinken, zoals Obadja dat aan den lijve ervoer toen hij Elia ontmoette, dat u toch in gunst ziet op die u vrezen. Heren, wil dat vanuit de prediking van morgen duidelijk maken. Geef ons helderheid van geest en een stem om te spreken deze morgen. U weet ook wat we daarin nodig hebben. En bovenal onthoud ons de bediening van uw Heilige Geest niet, opdat we het woord van u in alle eenvoud, in alle schriftuurlijkheid en ook in alle ernst mogen leggen aan het hart van allen die het woord horen. En wil u erin meekomen voor ons persoonlijk, maar heel in het bijzonder ook voor de gemeente. Heren, zegen uw woord aan ons aller hart. We vragen het niet omdat wij het verdienen, maar we smeken het enkel uit genade, om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven te offeren, gemeente, en we zingen uit Psalm 26 het eerste, tweede en tiende vers. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit het vierde vers van Psalm 138. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Is het dat mijns vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. Psalm 138, het vierde vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, waar zijn de Obadja's? Waar zijn ze vandaag? Waar zijn ze onder ons? Jonge mensen die de Heere vrezen van hun jeugd af. Waar zijn ze? U kunt vragen, dat weet God. Zeker. Maar als het toch echt zo is dat er Obadja's zijn in Nederland en dat er Obadja's zijn in Middelharnis, dan zal dat toch uitkomen. Dan zal dat zichtbaar worden, ook onder ons. En ten diepste heb ik vanmorgen maar één vraag. Waar zijn ze? Bent u er één? Ben jij er één? Antwoord, die vraag is heel eerlijk voor het aangezicht van de Heere in stilte. Want God zoekt vanmorgen door middel van de prediking van het woord naar Obadja's. Die leven in een tijd vol duisternis. Waar de Agabs en de Izebels en de Baals het voor het zeggen lijken te hebben. Hij zoekt ze en hij wil ze onderwijs geven. En dat is het wat we heel duidelijk zien als we vanmorgen een ogenblik willen stilstaan bij de ontmoeting tussen Elia en Obadja. En dat is het thema van de prediking. De ontmoeting van Elia en Obadja. Daarin blijken drie dingen. Allereerst Obadja's godsvrucht. In de tweede plaats Obadja's klein geloof en in de derde plaats Obadja's godsvertrouwen. Elia ontmoet Obadja. Daarin blijkt Obadja's godsvrucht, in de tweede plaats Obadja's klein geloof en in de derde plaats Obadja's godsvertrouwen. De vorige week hebben we nagedacht over die wonderlijke ontmoeting van drie mensen. Het zijn Elia, Obadja en Agab. De volledige ontmoeting heeft nog niet plaats gehad aan het begin van dit hoofdstuk, dat is duidelijk. Maar ze worden aan het begin van dit hoofdstuk alle drie aan ons voorgesteld. Allereerst Elia. Elia die nu de opdracht krijgt om zich aan Agab te gaan vertonen. Want de Heere zal regen geven op aarde. U weet wat daar de achtergrond van is. Elia is als een boetprofeet naar Agab gezonden. En heeft tot Agab in de naam van de Heere gezegd. Zo waarachtig als de Heere leeft voor wiens aangezicht ik sta. Er zal geen regen komen. Tenzij dan naar mijn woord. En de reden waarom er geen regen zou komen. En alles door gebrek aan regen zou verdorren. En de mensen en de dieren zouden lijden en zouden sterven. Was omdat Israël onder leiding van Agab de Heere verlaten had. En de Baal was gaan dienen. En zo was het oordeel van God gekomen. En Israël had zich onder dat oordeel verhakt. Maar nu krijgt Elia zomaar ongedacht. Na zo'n 3,5 jaar de opdracht, ga heen, want ik ga regen geven. De vragen zullen vele geweest zijn. Zal er dan toch bekering komen? Elia had er niet van gehoord. Hij kon het ook niet zien. Toch ging hij richting Samaria om Agab aan te spreken. Wel dat Elia reden had voor zijn twijfels, wordt wel heel erg duidelijk wanneer wij op die tweede gestalte letten die ons in dit hoofdstuk wordt voorgesteld. En dat is koning Agab. Want terwijl Elia naar het zuiden reist om Achab te ontmoeten, gaat Achab uit het koninklijk paleis weg samen met zijn hofmeester, iemand die een hoge positie had aan het hof en de leiding had over allerlei huishoudelijke zaken, een soort hoofd van de huishouding en van de stallen. Wel, samen met die Obadja gaat hij op weg om gras te zoeken en water te zoeken. Nee, niet voor zijn stervende onderdanen. Niet voor de mensen in de straten van Samaria, in wier holle wangen en wier afgematte ogen de gevolgen van de honger en de dorst te zien zijn. Hij gaat op zoek naar water en gras voor zijn muilezels en voor zijn paarden. En daaruit blijkt, zoals uit meer trekken in die geschiedenis, de absolute verharding van Achab tegen het oordeel van God. De oordelen hebben Achab niet gebroken. De oordelen hebben hem niet vernederd. Ze hebben zijn hart harder gemaakt dan een keisteen, dan een diamant. En hier zien we een verbondskind, wat onder de verbondswraak zich van God afkeert. Bruut, willens en wetens. En dan de derde gestalte die voor ons opdoemt in deze geschiedenis. Dat is die wonderlijke man, nog jong waarschijnlijk als we hem hier ontmoeten. Obadja, zijn naam betekent de knecht des Heren. En deze Obadja, de huismeester, de hofmeester aan het hof van Achab, is een man van wie we gelezen hebben dat hij de Heren zeer vreesde. En in de geschiedenis die vanmorgen voor ons ligt, vinden we het verslag van de ontmoeting tussen deze man, Obadja, de knecht van de Heere, en Elia, de profeet. En ook dit gedeelte is niet zomaar een opvulling in de geschiedenis. Het is een geschiedenis waar ook voor ons vandaag het een en ander in ligt aan onderwijs. En laten we dan die geschiedenis nauwkeurig volgen. Kijk, omdat ze het land wat onder elkaar wilden verdelen en een breed gebied in zo kort mogelijke tijd wilden bestrijken om te kijken of er water en gras nog te vinden was, hebben Obadja en Achab het gebied verdeeld. Achab is de ene richting ingeslagen en Obadja de andere. Waarschijnlijk zijn ze beide vergezeld van een aantal dienaren, lager hofpersoneel die bij hen zijn. En zeker bij Achab zal ook nog wel een deel van de lijfwacht geweest zijn. In elk geval, we moeten niet de indruk hebben dat die twee belangrijke mannen op weg gingen om gras en water te zoeken zonder dat er enige begeleiding was. En zo trekt vermoedelijk Obadja meer naar het noorden terwijl Achab meer naar het zuiden trekt. En terwijl Obadja in opdracht van zijn meester Achab zoekt naar water en zoekt naar gras, ziet hij ineens in de verte die opmerkelijke gestalte aankomen, een eenzame man, gekleed in een mantel van kamelenhaar, met een gordel van slangenleer om zijn lenden. De man die overal in het rijk gezocht is. Achab heeft vermoedelijk geld uitgeloofd en plakaten uitgevaardigd. Degene die Elia de Tisbiet kan vinden, zal zoveel krijgen. Dood of levend, dat was Achab uiteindelijk om het even. En als hij daar de knecht van de Heere, de profeet Elia, ziet, wat gebeurt er? Wel, we lezen, als Elia hem tegemoet kwam, dan valt die hoge hoveling op zijn aangezicht en zeide: zijt gij mijn heer Elia? Wat hieruit blijkt is dit, dat Achab verachting had voor de knechten van de Heere. Er staat zelfs in de vorige verse dat zijn vrouw Izebel de knechten van de Heere doodde, de profeten. En daar zal Achab op zijn minst in toegestemd hebben. Maar dat deze man die de Heere vreest, Obadja, eerbied heeft voor de knecht van de Heere. Er staat met grote nadruk, hij viel op zijn aangezicht. En dat is in de taal van de schriften een groot huldeblijk, een eerbewijs. Vallen op het aangezicht, knielen in het stof, dat doet men alleen voor iemand die een bijzondere plaats inneemt. Ten diepste alleen voor de Heere zelf. En terwijl Agab en Izebel, de knechten van God, de profeten, verachten en vervolgen en hen doden, blijkt de godsvrucht van deze Obadja ook meteen alweer hieruit, dat hij eer bewijst aan Gods knecht, aan Elia. Trouwens, uit heel die ontmoeting wordt duidelijk dat Obadja een godvrezend mens is. We hebben het al gelezen, hij vreesde de Heere zeer. En in het gesprek dat zich nu ontspint tussen Elia en tussen Obadja, wordt duidelijk dat hij de Heere vreest van zijn jeugd af. Laten we daar een ogenblik bij stilstaan. Dat deze man die hier ligt op zijn aangezicht voor de profeet van de Heere, iemand is die van zijn jonge jaren af de Heere vreest. Naar alle waarschijnlijkheid had hij godvrezende ouders. Althans ouders die te midden van een tijd waarin de Baaldienst eigenlijk in de mode was. En de geest van de moderne tijd in de dagen van Agab dicteerde dat je bij die ouderwetse dienst van Jehovah God niet moest blijven staan. In zo'n tijd geven de ouders van Obadja hun kind de naam. Obadjahu. Knecht van Jehovah, knecht van Yahweh. En daarin ligt een verlangen uitgedrukt dat dit kind de Heere zou vrezen en in zijn leven een knecht van de Heere zou blijken. Want zo was het toch bij die oude naamgevingen in het Oude Testament en ook nog in het Nieuwe Testament. Dan legden de ouders in de naam die ze hun kind gaven het verlangen van hun hart. En soms werd het bij de besnijdenis, bij de naamgeving gezegd, mogen dit kind inderdaad zijn wat zijn naam zegt, Obadjahu. Knecht van de Heere. En we veronderstellen niet te veel, denk ik, wanneer we zeggen, kijk, zo is Obadja opgevoed. In een tijd vol goddeloosheid en vol Baaldienst. En Obadja zal het op jonge leeftijd al geweten hebben van zijn ouders. Die naam hebben mijn ouders me niet zomaar gegeven. Die naam die er uitspringt. In een tijd waarin steeds meer kindernamen de naam van Baal dragen. Izebaal, dienares van Baal, Izebel. In zo'n tijd geven wij ons kind de naam Obadja. Ouders weten onze kinderen wat het diepst verlangen van ons hart is met betrekking tot hun toekomst. Dat is toch niet alleen maar onze ambitie die wij met onze kinderen hebben. Al is het goed om er zoveel in uw vermogen ligt voor te zorgen dat ze een goede betrekking krijgen en dat hun studie goed gaat. Maar dat is het toch niet alleen. Uw kinderen, mijn kinderen weten toch dat het diepst verlangen van het hart is dat ze de Heere mogen vrezen. Want titels en carrières, ze gaan voorbij. Maar de vreze Gods is een schat die blijft tot in de eeuwigheid. Kijk, en wat zal het voor die ouders van Obadja geweest zijn dat ze in het leven van hun kind al jong iets gezien hebben van de vreze des Heren. Ik vrees de Heren, zegt Obadja. En het woord van God geeft het weer als de waarheid. Ik vrees de Heren van mijn jeugd af.
Nee, dat betekent niet noodzakelijk dat Obadja de Heere vreesde van het allereerste prille begin van zijn leven. Zulke mensen komen we ook tegen in de Bijbel. Er zijn mensen die van het moment van hun geboren zijn, van het moment dat ze tot hun verstand komen, vroege vruchten van de vreze des Heeren laten zien. Denk aan Jeremia, waarvan de Heere zegt: ik heb u geheiligd van de baarmoeder af. Dat was dus een kind wat de Heere vreesde van het begin van zijn leven af. Van zijn jeugd aan kan ook betekenen dat in zijn jonge leven die verandering kwam. Dus misschien echt van zijn jeugd af in de zin van zijn geboorte af. Maar persoonlijk vermoed ik dat het eerder zal betekenen dat er ergens in zijn jonge leven, misschien toen hij 9, 10 of 12 was, misschien toen hij zo oud was als een van jullie jonge mensen, 13, 15 of 17. Dat in zijn jeugdjaren de Heere hem te sterk geworden is. En dat Obadja in zijn jeugd de Heere begon te vrezen. Kijk, en dat die vroege godsvrucht door de Heere zo gezegend is. Dat Obadja zelfs midden in de wereld, midden tussen die hovelingen en die verworde immorele bende, als u me de woorden vergunt, aan het hof van koning Achab en koningin Izebel, standvastig blijft in de vreze Gods. En dat zegt ons allereerst als ouders een woord wat moed kan geven, ook in onze dagen, die op een totaal andere wijze dagen van Baaldienst zijn. Het is mogelijk om kinderen te krijgen en kinderen op te voeden, zelfs in de dagen als deze, die vanaf hun jonge leven de Heere vrezen. In de donkerste dagen heeft God zijn Obadja's. Ja, dat kan voor vaders en moeders vandaag aan de dag wel eens een hele vraag zijn. En voor jonge mensen die pas getrouwd zijn of misschien al wat langer getrouwd zijn, kan dat bovenkomen. Ik herinner me nog als de dag van gisteren, dat in mijn eerste gemeente, ik was zelf nog een heel stuk jonger dan nu, 2 jonge mensen kwamen die misschien een half jaar getrouwd waren. En ze aarzelden wat om een afspraak te maken, maar uiteindelijk kwamen ze toch. En toen schoot het eruit bij die jonge vrouw: dominee, we zitten met een groot probleem. Kun je in deze tijd nog wel kinderen krijgen? Kun je in deze tijd nog wel kinderen grootbrengen? Met alle ellende die er is, met alle zedelijke verwording, met alle verloedering van de maatschappij, met alles wat er gaande is. Want als je nou kinderen zou moeten opvoeden voor de dienst van de zonde, die uiteindelijk alleen maar in de hel komen, kan dat nog? Nou, dat is toch een vraag die u ook wel eens bezig gehouden heeft, vader, moeder. Misschien niet zo. Misschien niet in dezelfde woorden. Maar toch wel zakelijk. En op die vragen zijn niet zulke goedkope en gemakkelijke antwoorden te geven. Maar wel een antwoord vanuit de Bijbel. Het kan. En het mag. Zelfs in de donkerste tijd. Want de God van het verbond, die zijn verbond gesloten heeft met Abraham, Isaac en Jacob, wil ook in waarin de Achabs en de Izebels het voor het zeggen lijken te hebben, nog Obadja's geven. En dan mag je tegen zulke jonge ouders zeggen: laat er daarom veel gebed zijn wanneer je kinderen mag verwachten en wanneer je kinderen mag krijgen, Heere, dat ze u mogen vrezen. Obadja aan het hof, te midden van de goddeloosheid die er in die tijd was. Er ligt natuurlijk niet alleen een woord in dit gedeelte wat van betekenis is voor ouders, voor vaders en voor moeders. Die soms met die vragen lopen die zo even aangehaald werden. Maar er ligt ook een woord voor jonge mensen en voor kinderen. Jonge mensen, kinderen, zelfs in de donkerste tijden kunnen we de Heere zoeken als we jong zijn. En geloof de leugen van de duivel niet. Dat er geen kinderen meer bekeerd worden. Geloof de leugen van de duivel niet. Dat je eerst genieten moet van de zonde voordat je later de Heere wel eens zult zoeken. Want daar heeft de duivel al zijn duizenden mee verslagen. Geloof de leugen van de duivel niet dat je in onze moderne tijd niet meer zo kunt leven zoals in de dagen van de Bijbel. Want Obadja leefde aan het hof waar de Baaldienst het voor het zeggen had. En die Baaldienst was een vruchtbaarheidsdienst. Een dienst die gepaard ging met allerlei zogenaamde heilige onzedelijkheid. Waar de prostitutie en het overspel, om maar iets te noemen, aan het hof van Agab hoogtij vierde. Daar stond Obadja. En de schrift getuigt te midden van zo'n sfeer. Hij vreesde de Heere zeer. En hij vreesde de Heere van zijn jeugd af. Is dat ook ons leven? Of zoeken we ook in ons jonge leven om Obadja's te zijn? Oh, daar zal zeker iets van uitgestraald hebben in zijn leven. We krijgen de indruk juist uit de geschiedenis die vanmorgen voor ons ligt, dat Obadja weliswaar dingen deed in het verborgen. Hij heeft die 100 profeten van de Heere verborgen in een spelonk. En hij heeft ze in het geheim van voedsel voorzien, van water en brood, vermoedelijk uit de keuken van het paleis van koning Agab. Maar in heel de geschiedenis blijkt niets dat Obadja er niet voor uitkwam op bepaalde momenten dat hij de Heere vreesde. En in elk geval zal het zo zijn dat Obadja, die de Heere zeer vreesde, niet met Agab en de hofhouding gebogen heeft voor het beeld van de Baals. En dat duidelijk werd aan het hof van koning Agab. Deze Obadja, ja, hij is toch anders. Obadja heeft zich voor de dienst van de Heere niet geschaamd. Want Obadja was er een van die 7000 niet, die de knie voor de Baal niet gebogen hadden. Ook aan het hof van Agab was er een Obadja. Hebben wij de knie voor de geest van de tijd en voor de wereld en voor de dienst van de wereld niet gebogen? Zo was Obadja. En uit al die dingen blijkt, en er zou zelfs nog wel meer te noemen zijn, dat Obadja inderdaad de Heere vreesde. En dat hij van jongs af aan wandelde in de wegen van de Heere. Obadja, hoe houd je het uit? Obadja, hoe is dat mogelijk? Ach, als we Obadja die vraag zouden kunnen stellen, dan zou Obadja gezegd hebben, wel, dat is alleen mogelijk omdat God me bewaard heeft. Maar tegelijkertijd, het woord, hij was de Heere zeer vrezende, duidt daarop. Was Obadja in alle dingen verlegen om de Heere en zocht hij de Heere? Het was telkens weer zijn gebed. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Want dat is het gebed wat kenmerkend is voor de vrezen des Heeren. En Obadja was banger om de Heere te beledigen en de Heere te bedroeven dan om koning Agab en koningin Izebel te bedroeven. Nou, ook daar zit nogal wat in voor onze jonge mensen, ja, voor ons allen, laten we maar eerlijk zijn. We zijn vaak veel banger om de jongens en meisjes met wie we omgaan
dat we bij hen in een verkeerd blaadje komen te staan. Dan dat we bang zijn voor het ongenoegen en voor de toorn van de Heere. En daarom zeg je maar niks als de naam van de Heere gelasterd wordt. En als er allerlei vuile praat wordt opgehangen. Obadja zal misschien ook wel eens gezwegen hebben. Maar de doorgaande lijn van zijn leven was toch, hij vreesde de Heere zeer. En dat kwam uit in zijn spreken, in zijn reageren, in zijn omgang met de mensen. Hij vreesde God. Nou, en als Obadja zo de Heere vreest en ook toch aan het hof van Achab niet verborgen kon blijven en in allerlei dingen het toch enigszins duidelijk moet zijn geworden, dan is het merkwaardige dat koning Achab, al zal hij het met Obadja niet eens geweest zijn, toch achting had voor Obadja. Hij heeft hem uit zijn hovelingen die hoge vertrouwelijke post gegeven. En uit alles blijkt dat die goddeloze Achab, die zelfs zijn eigen vrouw niet vertrouwde, dat Achab vertrouwen stelt in Obadja. Dat blijkt uit de post die hem gaf. En ook wanneer hij op zoek gaat voor water en voedsel voor zijn paarden, dan weet hij dat Obadja zijn taak eerlijk zal vervullen. En zo komt in allerlei trekken uit, gemeente, dat Obadja te midden van een krom en een verdraaid geslacht, om een woord van de apostel Paulus te gebruiken, wandelde in de vreze des Heren. Ja, zegt iemand, maar hoe moeten we dan die ontmoeting met Elia opvatten? Want als Obadja zo uitblinkt in de vreze des Heren en zo'n voorbeeld is in deze hele geschiedenis, in die ontmoeting krijg je toch een wat andere indruk van Obadja. Dan blijkt hij toch bang te zijn voor Achab. En dan is er toch allerlei aarzeling om te doen wat Elia van hem vraagt. Inderdaad, en laten we een ogenblik luisteren. Want als Elia deze Obadja ontmoet, dan is Elia eigenlijk heel kort af. Dat is al duidelijk in de vertaling van de Bijbel die voor ons ligt. Maar als u de oorspronkelijke tekst zou kunnen lezen, zou het nog duidelijker zijn. Obadja zegt heel eerbiedig, zijt gij mijn heer Elia? En dan zegt Elia heel kort, ik ben het. Ga heen, zeg uw heer, zie Elia. De woorden is hier staan nog schuin gedrukt. Dat is dus door de Statenvertalers toegevoegd om een wat betere zin te krijgen. Maar letterlijk staat er alleen maar, zeg uw heer, zie Elia is in de buurt. Zie Elia is er. Geen woord hartelijk tot Obadja, maar heel scherp, zie Elia. Hoe komt het? Wel, de enige verklaring, denk ik, die in deze woorden tot ons komt, is deze, dat Elia is geheel bezet met de boodschap die hij moet brengen. En dan kan een mens wel eens wat kortaf worden tegen een ander. Op zich niet goed. Maar hij is vervuld met de boodschap. Hij draagt de last van God. En Obadja komt daardoor in de grootste strijd van binnen. Hij vat de woorden van Elia misschien wat eenzijdig op. In elk geval, de woorden veroorzaken schrik in zijn hart. Want hij zegt, waarin heb ik gezondigd? Dat gij uw knecht geeft, en leest u die woorden vooral met enige nadruk. Dat gij uw knecht geeft in de hand van Achab, dat hij mij doodde. Bij dit woord van Elia vaart de vrees in het hart van Obadja, dat Elia hem nu overgeeft in de handen van Achab, opdat hij hem zou doden. En waarom? Wel, Obadja weet als geen ander veel beter dan Elia hoe gebeten Achab is op Elia. Hij heeft alle gebieden in de buurt
af laten reizen door diplomaten en gezanten en laten informeren. Is er iemand die een kemelshaar en mantel draagt? Is er iemand van de gedaante en van het uiterlijk van de profeet Elia in jullie midden die daar schuilplaats zoekt? En nergens heeft hij Elia kunnen vinden. Hij heeft vermoedelijk, zoals al gezegd is, een prijs op zijn hoofd gezet. En Agab is steeds verbetener geworden op die man die zich maar niet liet zien. En nu zegt Elia, ga heen naar uw heer, naar Agab, en zeg, Elia is hier. Nou, het zou toch kunnen gebeuren dat wanneer we terugkwamen dat u weg was. En dan begint Obadja naar voren te brengen wie hij voor de Heere geweest is. En wat hij allemaal gedaan heeft. Maar de strekking van de woorden is duidelijk. Obadja is bang dat Agab hem zal doden als hij met zo'n boodschap komt. Elia is hier. Want hij is bevreesd dat Elia er niet meer zal zijn. En dan is er nog iets wat niet zo letterlijk in de woorden gezegd wordt, maar wat duidelijk uit het hele verband blijkt. Kijk, deze Obadja was immers een man die de Heere vreesde. En die aan het hof van koning Agab ook als zodanig bekend stond, want hij boog de knie voor de Baals niet. En daarom was hij al een klein beetje natuurlijk in een wat verdachte hoek. Agab en Izebel vertrouwden hem nog. Maar dat vertrouwen zou heel spoedig kunnen omslaan. En als hij nu zou komen bij Agab met een boodschap, Elia is hier, dan zou die achterdochtige Agab wel eens kunnen denken, hey, zou Obadja niet één lijn trekken met Elia? Zou die achteraf niet van al de handelingen en de dingen van Elia op de hoogte geweest zijn? En ja, als ze dan terug zouden lopen in de richting waar Obadja Elia ontmoet had, dan zou Agab zo terzijde eens naar Obadja kijken en denken, wacht, daar zullen we toch maar een einde aan maken. En als dan ook Elia er nog niet zou blijken te zijn, want hij was 3,5 jaar uit het gezicht verdwenen en onvindbaar gebleken. Oh, de angst slaat om het hart van deze Obadja. Kijk, dat kunnen we begrijpen als we de geschiedenis ons wat proberen in te leven. Het moet maar om je leven gaan. Het gevaar moet maar dreigen dat zo'n absolute heerser als Agab was, met een knip van zijn vingers zegt tegen zijn lijfwacht, arresteer Obadja en dood hem. Obadja zag in gedachten de beul al op hem afkomen. Begrijpelijk, zeggen we, en toch, hier vinden we dat Obadja, die de Heere zeer vreesde, van zijn jeugd af aan toch ook een mens van gelijke bewegingen is als u en ik. Obadja komt hier openbaar in zijn klein geloof. Wat hij zegt is op zichzelf niet onwaar. Wat hij zegt is vanuit menselijk oogpunt ook heel goed te begrijpen. Maar tegelijkertijd, het is klein geloof. Obadja, die niet bang was om maanden en misschien wel jaren in het geheim profeten van de Heere te onderhouden in een spelonk. Terwijl zijn leven ook daarvoor gevaar liep als het ontdekt zou worden. Obadja, hier ineens, nu de profeet hem zo kort te woord staat en nu hij Agab moet vertellen dat Elia er is, nu knikken ze knieën en nu beeft hij als een riet. Wat is de mens ook een godvrezende Obadja, als hij aan zichzelf wordt overgelaten. Dan is hij net als Petrus in die bekende geschiedenis van het klein geloof in het Nieuwe Testament. Petrus die op het bevel van de Heere op het water wandelde, op de schuimende golfkoppen wandelde naar de Heere toe. Maar terwijl hij in de kracht van het geloof stond en naar de Heere toe wandelde, ging hij steeds meer naar beneden kijken en zag die donkere kolken en de diepe dalen van de golven. En Petrus, niet meer ziende op de Heere, maar ziende op de golven en ziende op de duisternis, begon te wankelen en te twijfelen en hij zonk in het water. En de Heere Jezus Christus moet tot Petrus zeggen, gij kleingelovige, waarom hebt ge gewankeld? Zo wankelt Obadja ook hier in zijn kleingeloof. O, laten we het niet vergeten, Obadja was een kind van God, hij vreesde de Heere zeer. Maar een kind van God kan in ongeloof en kleingeloof wel wankelen en beven als een riet. En het is soms zo dat Gods kinderen momenten, tijden kennen waarin ze in de strikken van het kleingeloof of van het ongeloof verstrikt zijn. Misschien zijn er vanmorgen onder ons die de Heere oprecht vrezen en die grote en goede gedachten van de Heere gehad hebben, die iets van de gemeenschap met hem gesmaakt hebben en die de kracht van het woord in eigen leven ervaren hebben. Maar het is alles zo ver. En als dan de golven van twijfel en van aanvechting komen, en als dan het oude ik, het vlees, het weer voor het zeggen heeft, ja, dan knikken de knieën, zijt gij gekomen om mij te doden. Ik zal nog een van deze dagen omkomen, de taal van de twijfel en de taal van het kleingeloof. Weet u ervan? En waar zoek je dan? Wel, waar zocht Obadja het? In zijn twijfel en in zijn kleingeloof. Hij ging de Heere, hij ging Elia in herinnering brengen, wie hij zelf geweest was en wat hij allemaal voor de Heere gedaan had. En dan moet u goed opletten, daarin was Obadja oprecht. Want de profeet bestraft hem niet. Obadja staat hier dus niet als een kleine fariseer die staat te pochen op dingen die helemaal niet waar zijn. Zoals die fariseer in Lucas 18, die staat te brallen in zijn gebed. Ik dank u, Heere, dat ik niet ben als deze tollenaar. En ik dank u dat ik de tiende geef. En ik dank u dat ik dit en ik dank u dat ik dat. Daar waren dingen bij die die fariseer heus wel gedaan had. Maar vooral in de wijze waarop hij de woorden gebruikt, wordt duidelijk dat hij een vreemdeling is van zijn eigen hart en dat hij niets verstaat, dat hij eigenlijk net zo schuldig en net zo zondig is als die tollenaar. Nee, Obadja, als hij hier de dingen in herinnering brengt die hij voor de Heere en zijn dienst gedaan heeft, doet dat niet als een fariseer. Obadja doet dat in alle ootmoed. En Obadja verheft zich niet op zijn eigen bekwaamheden en zijn eigen gaven. Hij roept Elia in herinnering en ten diepste de Heere, die hier de stille toehoorder is, ook in herinnering wat hij voor de Heere gedaan heeft. En dan zegt hij, is het u niet bekend wat ik gedaan heb, dat toen Izebel de profeten van de Heere doodde, ik ze verborgen heb, 50 man in een spelonk, dat ik die met brood en water heb onderhouden? Weet u niet dat ik de Heere vrees van mijn jeugd af? Heel ootmoedig en heel oprecht zegt deze man van God, deze Obadja, dat heb ik voor de Heere gedaan. Maar ook al is het niet door en door farisees, al is het niet in kennelijke geestelijke hoogmoed, toch steunt deze Obadja niet wat te veel op eigen werken. Ook al is het waar wat hij zegt. Ook al zegt die Heere, zo is het toch geweest in mijn leven. Ik heb dat toch mogen doen in uw kracht. Zeker, Obadja. Maar nu het erop aankomt en nu je in de twijfels verzinkt, steun je niet te veel op eigen werken. Inderdaad, al willen we Obadja niet hard vallen, hij komt hier toch met de dingen die hij door de kracht van Gods genade deed. Nee, onwaarheid spreekt hij niet. Maar hij steunt toch te veel op zichzelf. En vandaar dat we het zeggen mogen, kijk, dat is de les die deze kleingelovige Obadja hier gaat leren. Ook door de wijze waarop Elia hem tegemoet treedt en hem aanspreekt. Obadja, in je twijfels, met je knikkende knieën, ben je niets. En ook al heb je veel gedaan voor de Heere, ook daar kun je geen vastigheid en geen zekerheid in vinden. Dat is een les, gemeente, die Gods kinderen moeten leren. Al mogen ze in alle oprechtheid zeggen, zoals een Obadja en zoals een Nehemia bijvoorbeeld later, zie Heere wat ik heb mogen doen. Het is een zegen als je dat mag zeggen, oprecht. Maar het is geen grond om de zaligheid op te bouwen. Het is geen grond om de vrede te vinden. Het is geen grond om weer boven de schuimende golven uitgetild te worden. En daarom laat God zijn volk juist door de beproeving heen en juist door de strijd heen wel eens zien dat ook al hebben ze door genade veel van de Heere ontvangen. En al hebben ze door genade veel voor de Heere mogen doen als dominee of als ouderling of als gewoon gemeentelid. Dat het ten diepste genade alleen is. Waardoor ze staande kunnen blijven en uit de golven en kolken van klein geloof en twijfel verlost kunnen worden. Zoals Petrus, toen hij zinkend in het water van de zee van Galilea omdreigde te komen, alleen maar vastgehouden kon worden door de hand van de Heere Jezus. En dat is ook het onderwijs wat Elia aan deze man geeft. En laten we daar niet overheen lezen. Want als Obadja komt met alles wat hij door de genade van de Heere voor de dienst en de zaak van de Heere overgehad heeft, dan gaat Elia daar niet op in. Hij bestraft hem ook niet, want hij weet dat het waar is. Maar hij gaat er niet op in. Hij zegt, zo waarachtig als de Heere, de God der Heerscharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta, ik zal mij zeker aan Agab vertonen. Toen ging Obadja zonder tegenspreken Agab tegemoet en zeide het hem aan. En Agab ging Elia tegemoet. Waarom zei Elia het zo? En waarom ging Obadja nu zonder aarzelen en zonder tegenspreken in de richting van koning Agab? U zegt misschien wel, omdat Elia nu onder ede belooft dat hij niet weg zal gaan. En dat hij hier zal blijven en op Agab zal wachten. Wel inderdaad, dat is de duidelijke betekenis van de woorden. Maar leest u vooral niet over de eerste woorden die deze profetes Heere Elia spreekt heen. Zo waarachtig als de Heere der Heerscharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta. Elk woord heeft hier betekenis. In zijn nood en in zijn kleingeloof wordt Obadja gewezen op de grote naam van God. Ik sta, Obadja, voor het aangezicht van uw God en mijn God. En die God heet Heere der Heerscharen. Dat is een naam die bij een eedzwering niet veel gebruikt wordt. En die naam Heere der Heerscharen valt hier dus duidelijk op. Wat betekent die naam Heere der Heerscharen? Wel, soms een enkele keer betekent die naam dat God de God van Israëls legerscharen is. Maar meestal betekent het dat hij de God van de eeuwige legerscharen in de hemelen is. De God van de engelenmacht. En daarom slaat dit woord vooral op Gods majesteit. Hij is omringd door de hemelse legermachten. En met zijn hemelse legersmachten beschermt hij, en daar hebt u het, beschermt hij de vrome. Met zijn hemelse legermachten omringt hij zijn profeten. Met zijn hemelse legermachten omringt hij ook de wankelende en twijfelmoedige Obadja. En daarin krijgt Obadja een ernstige en tegelijkertijd een heel belangrijke les. Obadja, wanneer je worstelt met de vraag, zal Agab mij niet doden? Dan zijn je goede werken voor de dienst van de Heeren het niet die je beschermen zullen. Nee, de Heere der Heerscharen is het. En ik zend je naar Agab toe in zijn naam. Zou je dan vrezen als die almachtige Heere, de Heere der Heerscharen, aan je zijde is? Ons staat een sterke held terzij, die God ons heeft beschoren. Vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. Gods één geboren zoon, verwinnaar van de troon, de zegen is hem beschoren. Zo zou Luther het zeggen. Kijk, en daar wordt Obadja op gewezen. Wat een les niet. Obadja die de Heere zeer vreesde. Die in afhankelijkheid van de Heere staande bleef aan het hof van koning Agab. En daarin zo'n voorbeeld is voor u en voor jullie en voor mij. Obadja moest hier de les leren. Dat wanneer het er recht op aankomt, hij niet mocht steunen op zijn liefde voor de Heere. En zijn dienen van de Heere, hoe goed dat op zich ook was. Maar dat hij nu in alles volkomen op genade en op de Heere der Heerscharen aangewezen is. Heb u die les ook wel eens mogen leren zo door de strijd heen, u die de Heere vreest? Dat u afgebracht werd van het steunen op uw gevoelens en het steunen op uw ervaringen en het steunen op wat u misschien gedaan zou hebben. Dat u niets anders overhield dan als een verloren zondaar. En Obadja had de dood voor ogen. Dan als een verloren zondaar steunen op die almachtige God die in Christus Jezus genade wil schenken aan zondige mensen. En juist dan wordt die almacht van God, dat hij de Heere der Heren is, dat hij de Heere der legermachten is, zo'n groot wonder. Want dat betekent dat de Heere dan zelf zijn engelen zal gebieden en die zullen beschermen. Dat betekent dat de Heere zelf voor zijn kind, voor zijn knecht Obadja opstaat. Dan hoeft Obadja niet meer alleen naar Agab. Dan hoeft hij niet meer alleen naar de grotten waar hij de profeten verborgen heeft. Dan mag hij weten, God was aan mijn zij. En wat is dat een zegen, gemeente, als je door het geloof in de praktijk van het leven ervaren mag. Nou hoef ik niet alleen op pad. De Heere is met mij. Ik zal niet vrezen. O, daar weten degenen die de Heere vrezen van. Nee, niet dat dat altijd zo leeft. Het gaat vaak door zulke beproevingen en zulke knikkende knieën, zoals we hier lezen van Obadja heen. Maar het is het toch wel eens. De Heere is met me. Dat je dat vanuit het woord en door de geest weten mag en geloven mag. En al zou op zo'n moment de hele wereld zeggen, en het is niet waar, God is niet aan je zijde. En al zou de Satan sissen, waar is nu God op wie je bouwde en aan wie je je zaak vertrouwde? Als God in Christus nabij komt en we door het geloof op hem mogen zien, dan weet je het. En dan vrees je niet meer voor Agab. En dan vrees je niet meer voor Izebel. Dan worden de knikkende knieën recht. En dan gaat Obadja in het geloof, een geloof nu helemaal gevestigd op de almacht en op de genade van God richting Agab. Daarin ziet u zijn geloofsvertrouwen. Hij sput het niet meer. Hij heeft geen vragen meer. Ja, Elia, zegt hij in zijn hart, je hebt gelijk. Zo God mijn schild en hulp wil wezen, wat zal een nietig mens mij doen? En dan nog één ding. Daar staat Elia. En hij kijkt zo Obadja achterna. Hij weet, nu komt het. Agab, wat zal hij zeggen? Maar zou terwijl hij zo Obadja nakijkt ook dit niet een diepe troost geweest zijn voor het hart van die eenzame profeet? Want wat is Elia eenzaam geweest, zoals vele van Gods knechten in de tijd van de schriften eenzaam zijn geweest. En toch zal Elia gedacht hebben aan het hof van Agab. Aan het hof van Izebel, zo jongen. Zo man. Want hij kende Obadja niet. Maar nu had hij het begrepen. God zendt hem voordat hij Agab ontmoet. Voordat Elia botst met de krachten en de machten van de duisternis die in Agab zo zichtbaar worden. God zendt hem eerst een van zijn kinderen. Een jongen, Obadja. En daarin ziet Elia, en God heeft ons land en ons volk nog niet verlaten. Er zijn nog Obadja's. En daarom sluiten we af met die vraag waarmee we begonnen. Zijn er ook vandaag nog Obadja's? Jonge mensen die het in de wereld niet meer kunnen vinden. En die zeggen, de wereld met al zijn klatergoud, met zijn disco's en met zijn housemuziek en met al de dingen die daarin omgaan. Wat is ze arm. Wat staat ze in het teken van Agab en Izebel en de Baal. Maar ik kan mijn knie voor Baal niet buigen. Ik mag mijn knie voor Baal niet buigen. De Heere is het waard om gezocht, gevreesd en gediend te worden. Toe, zeg het eens, wie heeft lust om de Heere te vrezen? Als Obadja, het allerhoogste en eeuwig goed. God wil zelf je leidsman wezen. Leren hoe je wandelen moet. En dan zal de weg niet gemakkelijk zijn, nee. Het was voor Obadja ook niet zomaar wat. Aan het hof van Agab. Maar toch was het voor Obadja waar. Het goed dat nimmer meer vergaat. Zal hij ongestoord verwerven. En al ging het voor Obadja dan soms door de tegenspoed heen. God heeft het bevestigd. En dat doet hij in het leven van zijn Obadja's, van zijn knechten, telkens weer. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Ja, daar heeft Obadja in die ontmoeting met Elia iets van gezien. En daar leren al degenen die de Heere vrezen bij tijd en wijle iets van ervaren. En daarom zijn er Obadja's. Jonge mensen, ouderen, zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. Ook in deze tijd, waarin op alle fronten, kerkelijk, maatschappelijk, politiek, moreel, economisch, de fundamenten schudden en de aarde wankelt, zoek de Heere. Want het is niet te vergeefs hem te zoeken en zijn wacht waar te nemen. Kijk maar naar Obadja. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, we zeggen uw naam dank dat we vanmorgen in alle rust uw woord mochten overdenken. Het is in alle eenvoud en van ons uit ook in alle zwakheid gebracht. Maar wil u het woord zegenen, Heere, opdat er velen onder ons mogen zijn, ook onder onze jonge mensen, die als een Obadja u leren zoeken en de dienst van de wereld niet willen volgen, maar de wegen van u willen gaan. Heren, dan moeten ze zichzelf leren verliezen. En als een arme zondaar het alleen van u leren verwachten, maar zo wilt u het toch leren. Ach, doe het ook onder ons. Verlaat gij ons niet. We smeken dat niet omdat wij dat verdienen zouden, maar alleen pleitend op dat bloed van hem, die sterke held Jezus Christus en die gekruisigd. En wil u om hem, die getrouwe knecht des Heren, ook onder ons knechten, dienaren, dienaressen, Obadja's verwekken, die u de Heere vrezen. Heere, wil u verder deze dag met ons gaan? Breng ons ook vanavond weer hier, wanneer we, omdat het vandaag 31 oktober is, vanuit uw woord toch bij de hervorming willen stilstaan. Wil u ook die boodschap, wanneer het gaan mag over de deformatie en de reformatie, wil u dat zegenen en wil u geven dat we gereformeerd mogen zijn, hervormd, wederom geboren. Want alleen een wederom geboren mens is een gereformeerd mens. Heere, wil zo in ons leven werken en de boodschap van deze morgen en van deze avond gebruiken en zegenen. We vragen u dat om Jezus wil. Uw naam dankzeggend voor alles wat u gaf ook vanmorgen. Uit genade. Amen. Psalm 56, het tweede vers is onze slotzang. Maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. Ik prijs in God zijn woord. Ik steun voortaan op hem. Zou vlees mij deren. Psalm 56, het tweede vers.
Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.